Gemeente, met Gods hulp wil ik u vanavond bepalen bij wat u is voorgelezen uit Johannes 18. Dus het gedeelte wat u is voorgelezen, de versen 1 tot en met 11 uit Johannes 18. En ik lees met u nog een keer het 8e vers, het tweede gedeelte, waar wij lezen: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. We schrijven onder het gedeelte wat u is voorgelezen: Jezus geeft zich gevangen. Jezus geeft zich gevangen. Drie gedachten. Wij letten eerst op Judas' bende, de versen 1 tot en met 7. In de tweede plaats op Jezus' overgave, de versen 8 en 9. En in de derde plaats Petrus' zwaard, vers 10 en 11. Dus we staan stil bij Jezus geeft zich gevangen, Judas' bende, Jezus' overgave en Petrus' zwaard. En Jezus, dit gezegd hebbende, staat er aan het begin van hoofdstuk 18. Wat heeft hij gezegd? Dit gezegd hebbende. U begrijpt, dat gaat terug op wat er aan vooraf staat geschreven. En voor dit hoofdstuk staat dat treffende hoge priesterlijk gebed. Dat tere gebed wat Jezus heeft uitgesproken tot zijn Vader. Waarin hij gebeden heeft om de heerlijkheid van zijn Vader, maar ook zijn heerlijkheid. En hoe zou nu de Vader die heerlijkheid ontvangen van zondaren? Daarvoor moest hij een weg gaan, gemeente. De weg van lijden en van sterven. En daar worden wij in deze lijdenstijd bijzonder bij bepaald. Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Maar als er staat Jezus dit gezegd hebbende, dan denk ik dat we al verder terug kunnen. Johannes 13, denk aan de voetwassing. Judas, die de bete genomen had, Jezus zou verraden. Maar dan ook die treffende hoofdstukken 14, 15, 16, waarin Jezus zijn discipelen heeft voorbereid op wat komen gaat. Hij heeft niet alleen gesproken over zijn vernedering, maar ook al over zijn verhoging. En wat hebben de discipelen daarvan verstaan? Wat hebben ze verstaan van dat hij met hen het Pascha gegeten had? Dat hij het avondmaal met hen gehouden had? Wat hebben de discipelen daarvan verstaan? Jezus dit gezegd hebbende. Hij ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron. Dus hij is met zijn discipelen gegaan over de beek Kidron, staat er, waar een hof was. En dan weet u wel welke hof bedoeld wordt. Want het gaat hier over de hof van Gethsemane. En de evangelist Johannes, hij schrijft eigenlijk niet zozeer over de hof van Gethsemane. Terwijl de andere evangelisten wel uitvoerig schrijven over het diepe lijden van Jezus in de hof van Gethsemane, doet Johannes dat niet. Maar wel wijst hij aan dat Jezus met zijn discipelen gegaan was over de beek Kidron, waar een hof was, de hof van Gethsemane. De olijvenhof, de olijvenpers betekent letterlijk Gethsemane, in welken hij ging en zijn discipelen. We weten dat de drie discipelen niet helemaal meegegaan zijn in de hof. Nee, want Jezus moest alleen lijden. Dat heeft hij niet samen met zijn discipelen gedaan. Nee, dat was voor hen. Ja, dat wel. Maar na deze zouden ze verstaan waartoe hij nu heeft willen lijden en sterven. Maar hij was gegaan in die hof van Gethsemane, waar hij uitgeroepen heeft, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Want straks, in het 11e vers, dan komt Jezus naar Simon Petrus toe, nog weer terug op die drinkbeker. Hij heeft de persgemeente alleen getreden. En niemand was daar met hem. Hij moest die weg gaan. En dat voor een volk dat naar hem niet zou vragen, naar hem niet zou zoeken. En dan worden we in de eerste gedachte bepaald bij Judas. De bende van Judas. Judas die hem verriet, staat er. En in het 3e vers Judas dan. En even later in het 5e vers en Judas die hem verriet. Dus Johannes vestigt hier wel even speciaal de aandacht op Judas. Judas, die ook wist deze plaats. De plaats waar Jezus dikwijls vergaderd had met zijn discipelen. Daar is onderwijs geweest voor de discipelen op de plaats waar Jezus nu is, nadat hij uit die hof van Gethsemane gekomen was. Die plaats, daar is onderwijs geweest voor zijn discipelen. En Judas is daar ook bij geweest. Maar het was voor Judas geen hartezaak. Dat is gebleken. Hoe is het in uw leven? Hoe is het in mijn leven? Bent u ook wel eens bang dat u een Judas bent? Ik denk dat Gods kinderen toch wel eens tot die vraag komen. Zou ik een Judas zijn? Is het wel waar in mijn leven? Is de Heere wel een werk in mijn hart begonnen? Zou er nog eens een moment komen dat ik hem net als Judas verraad? Het staat hier zo, hè? En Judas die hem verriet. Hij wist van de plaats waar Jezus was geweest, dikwijls vergaderd was geweest. Geloof maar dat de duivel, dat de Satan die in Judas gevaren was, wel tegen hem gezegd heeft. Daar zal die zijn. Op die plaats. Daar kun je hem grijpen. Want in het Matthäus evangelie kunnen we lezen. Dat hij gezegd had tegen de bende. Tegen die Judas bende. Degene die ik zal kussen, die is het. Grijp hem. Dus er was nogal wat gebeurd voorafgaande, voordat Judas tot deze plaats gekomen was. Want er staat in vers 3 dat Judas de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën genomen heeft. Om met die hele bende mensen, soldaten, en het moeten er wel meer dan 200 zijn geweest. Dus er is een hele bende mensen op Jezus afgekomen. Met één doel. Om hem te grijpen. En Judas had dat allemaal voorbereid. Judas is niet alleen de verrader, maar Judas is ook nog eens de gids. Want hij heeft die hele bende soldaten naar die plaats geleid. Waar hij wel van dacht, daar moet hij zijn. Want daar hebben wij dikwijls vergaderd met hem. O, wat is de Satan-gemeente in Judas gevaren. Om straks Jezus gevangen te nemen. Nou, het thema vanavond heet niet dat zij Jezus gevangen nemen. Maar dat Jezus zich gevangen geeft. Want hij geeft zich over. Als u dit gedeelte goed meegelezen hebt zojuist, dan is dat u misschien wel opgevallen. Jezus heeft de regie. Niet Judas, niet die hele bende soldaten, nee, want het is in Jezus macht. O, hij had die hele bende soldaten en die overpriesters en fariseeën, hij had ze in één ogenblik kunnen wegnemen. Maar daar komen ze aan, jongens en meisjes. Daar komen ze aan met lantaarnen en fakkels en wapenen. Ze zijn, we zouden zeggen, tot de tanden toe bewapend. Ze hebben alles tot in de puntjes voorbereid. En Judas loopt voorop. Judas zal het wel aangeven hoe dat het allemaal moet. En straks zal hij Jezus kussen. Verraderskus. Waarom verraadt gij de zoon des mensen met een kus? O, Jezus wist wel wat in het hart van Judas omging. Dat wist Jezus allang. Want Jezus weet wat in de mens is. Dat staat op een andere plaats in het evangelie. Ja, Jezus weet wat in het hart van Judas. Maar Jezus weet ook wat in ons hart is, in mijn hart is vanavond. Hij weet hoe wij in de kerk zitten. Hij weet of wij een betrekking op God gekregen hebben. Of dat er een lust en een liefde in ons hart gekomen is om de Heere te mogen dienen. En hij weet ook van de zijnen wat er in hun hart omgaat. Hij wist ook precies wat er in het hart van al zijn discipelen omging. Ook van Petrus straks. Hij weet alle dingen. En hij weet het vanavond dus ook van ons. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën. Ik zei, het is een hele volksoploop geweest met veel soldaten. En Pilatus, ja, Pilatus zal toestemming hiervoor gegeven hebben. Samen met de overpriesters, dat zijn eigenlijk de Sadduceeën en de Fariseeën, die ook dienst deden als tempelpolitie. Ze waren er allemaal bij. En ze hadden dat ene doel, om Jezus gevangen te nemen. Als een vooropgezet plan. Terwijl ze niet beseften wie zij gevangen namen. Wie zich gevangen liet nemen. Want Jezus had heel die bende niet nodig. Wat Judas allemaal in de zin had en wat hij bedacht had. Nee, nee, zij hoeven niet naar Jezus te zoeken. Maar Jezus zoekt hen wel op. Waarom? Omdat zijn ure is gekomen. Eerder wandelde hij zo tussen hen door, liep hij weg. Wat ze ook probeerden, kwam dat? Nou, zijn uren was nog niet gekomen, maar nu wel. Hij was uit de hof van Gethsemane gekomen, waar hij gekropen had als een worm en geen man. En nu is hij hier en weet hij dat die bende soldaten met de overpriesters en de fariseeën, dat ze hem tegemoet komen met lantaarnen en fakkels en wapenen. Ze komen met zwaarden en knuppels. En ze zullen hem arresteren. Maar het gaat wel heel anders dan dat zij bedacht hadden. Want ik zei, Jezus heeft de regie. En Jezus weet alles wat hem overkomen zal. Want moest de Christus niet al deze dingen lijden? O Judas, je weet niet waar je mee bezig bent, man. Je bent een prooi van de Satan. Judas, wat neem je een verantwoordelijkheid op je? Hoe zal dat aflopen? Die gevangenneming van Jezus. Je beseft niet dat je ten volle verantwoordelijk bent voor je daden die je doet. Maar Judas weet ook niet dat dit alles moet geschieden. Waarom moet dit alles geschieden? Omdat Gods gerechtigheid genoeg gedaan moet worden. Omdat er betaald moet worden, gemeente, voor de zonde. En dat moest in deze weg gaan. Hij heeft zich laten binden, opdat zijn volk ontbonden zou worden. Waar zij het waard zijn, dat zij gebonden, gevangen zouden worden. Maar hij heeft dit alles willen doen, opdat straks zijn volk vrij uit zal gaan. Daarom is eigenlijk de kerntekst van dit hele gedeelte, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, vers 4. Hij weet het. Het is Vaders wil. Maar het is ook de wil van de Zoon des Mensen. Want wat is daar een heilige overeenstemming tussen de Vader en de Zoon. O, lees het maar in dat tere gebed wat hij gebeden had tot zijn Vader. En dat hij zich wil overgeven, dat is opdat degenen die hij van zijn Vader ontvangen had, dat hij die zou verlossen. Ja, dat hij die tot God zou brengen. Want gemeente, dat is de zaak waar het over gaat in uw en mijn leven. Wat zegt u? Hoe ik bij God kan komen. Is dat uw vraag vanavond? Misschien ben je wel met die vraag naar de kerk gekomen. Hoe kan het nou goed komen tussen God en mijn ziel? Hoe kan ik nou voor de Heere bestaan? Ja, dat kan met niets wat van mij is gemeend. Dat is allemaal te kort. Maar voor God bestaan, dat kan alleen als daar geen zonde is. Want God kan met de zonde, mits die met de zondaar, geen gemeenschap hebben. We dat wel eens ingeleefd. Dat we voor God niet bestaan kunnen. Met al onze zonde en schuld. Daar moet een mens aan ontdekt worden. Dat gaat de Heer doen door het werk van zijn geest. Als hij die zondaar gaat opzoeken. Dan stelt hij die zondaar schuldig. Schuldig aan Gods heilige wet. Hij weet niet wie God is. Hij weet niet wie hij zelf is. O, hij moet ontdekt worden wie God is in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn goedheid, in zijn genade. O, wat moet die zondaar dan veel lessen leren? Die zondaar moet gaan leren dat hij niet tot God komen kan anders dan in Christus. En daarom is Jezus deze weg willen gaan. En ik zei aan het begin al, daar waren de discipelen ook blind voor. Blind voor. Petrus was er een vijand van. Hij was een vijand van het lijden en sterven van Christus. Hij had gezegd, en dat zal u geenszins geschieden. U sterft, nee, dan zal ik wel. Ga weg achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die Gods, maar die der mensen zijn. Want Gods gerechtigheid moest genoeg gedaan worden. En dat weet Jezus, ja, dat weet Jezus volmaakt. Want hij weet alles wat over hem komen zou. En dan gaat hij uit. Jongens en meisjes, hij loopt zo die bende tegemoet. Meer dan 200 mensen, zwaar bewapend. Hij loopt ze zo tegemoet. En voordat Judas iets kan zeggen, wien zoekt gij? Wien zoekt gij? Dat is een vraag die leg ik vanavond ook maar in uw midden neer. Wien zoekt gij? Waar is het u, waar is het ons, mij, om te doen geworden? Gaat het alleen om mij en om mijn eer? Of gaat het om de eer van God? Wien zoekt gij? Wat zoeken we van nature in ons leven, gemeente? Nou, niet de Heere. En Jezus ook niet. Je kunt wel zeggen dat we het evangelie van Jezus moeten prediken. En zeker, in iedere preek gaat het om die nodiging tot het heil. Mag verkondigd worden wie Jezus wil zijn voor een arme zondaar. Maar ja, daar schort het nou juist vaak aan. Hè? Een arme zondaar zijn. Want we zijn rijk en verrijkt met onszelf. Wij hebben Jezus niet nodig. Wij zoeken hem niet. Zij antwoorden hem, Jezus, de Nazarener. De Nazarener. Weet u hoe dat hier bedoeld wordt? Dat wordt hier heel verachtelijk bedoeld. Wien zoekt gij? Jezus, de Nazarener. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Jezus, de Nazarener. Zagen ze iets in hem? Nou, niet waartoe hij gekomen was. Want leg Jesaja 53 maar eens naast het lijdensevangelie. Hij was veracht, gemeente, schrijft Jesaja. Al is een profetie. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid en een iegelijk, was als verbergende het aangezicht voor hem. En wij hebben hem niet geacht. Is dat ook uw leven? Hebt u deze Jezus al nodig gekregen? Nodig gekregen tot uw zaligheid. Want Jezus, dat is immers zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daartoe is hij gekomen. Om de zonde weg te nemen voor die kerk die hij van zijn vader op grond van zijn verdiensten ontvangen had. Zij antwoordden hem, Jezus, de Nazarener. En wat zegt hij? Jezus zeide tot hen, ik ben het. Ik ben het. En dat heeft niet zachtjes geklonken. Nee, want als we zien wat de uitwerking is van wat Jezus zegt, ik ben het. Gemeente, dan heeft dat woord van Jezus hier vol majesteit, vol macht geklonken. Vol gezag, ik ben het. Ik ben het. Wat had dat vaak geklonken trouwens. Ik ben het. Ik ben. Oh, wat heeft die schare dat vaak gehoord. Ik ben. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben. Hebben ze dat ooit begrepen? Nee. Nee, dat hebben ze niet begrepen. Dat hij nou de goede herder is. dat hij nou zijn leven wilde stellen voor zijn schapen. Nee, dat hebben ze niet begrepen. Ik ben het. Weet u wie dat wel begreep? Dat was die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Daar sprak Jezus ook tegen haar. Ik ben het die met u spreek. Dezelfde is het. O, is deze niet de Christus die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb? Hoort u? Daar werd die vrouw, die Samaritaanse vrouw, een schuldige voor God. En daar heeft hij haar geopenbaard wie zij was. Want hij doorgrondde haar hart, hij kende haar leven. Is deze niet de Christus? Ik ben het. O, wat heeft dat vol majesteit geklonken. Judas heeft dat ook gehoord. Wat heeft Judas dat vaak gehoord? Want wat waren de discipelen niet vaak bij dat Jezus deze woorden gesproken had? Ik ben de opstanding en het leven. Even tevoren nog bij de opstanding van Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. Heeft Judas niks van begrepen, gemeente? Ik ben het. En wat gebeurt er? Inclusief Judas die hem verriet, want die stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het. Wat gebeurt er? Ze gingen achterwaarts en vielen ter aarde. Gemeente, wat moet dat wat geweest zijn? Maar hij sprak, zei ik, met macht en met majesteit. Met wie hadden zij van doen? Zij waren het niet die Jezus gevangen konden nemen. Hij had zo door hen heen kunnen lopen, weg kunnen lopen. Maar dat wilde hij niet, dat kon ook niet. Want ik zei, zijn uren was gekomen. Hij moest deze weg gaan. Hij wilde deze weg ook gaan. Zij gingen achterwaarts en vielen achterover ter aarde. We hebben ervan gezongen, op Psalm 56. Rugwaarts gedreven. Ter aarde neergevallen, allemaal. O, hij had ze voor eeuwig, gemeente, kunnen wegdoen. We dat ook wel eens beseft. Dat wanneer we er nog zijn, dat dat Gods genade is. Dat we nog onder het woord mogen verkeren. Dat de Heere nog geen voleinding met ons gemaakt heeft. Want wie zijn wij eigenlijk? Wat hebben wij verdiend? Zijn wij voor de Heere die wij voor hem moeten zijn? Zij vielen ter aarde. Kanttekening zegt namelijk, door zijn goddelijke kracht nedergeslagen zijnde om te tonen dat hij hun handen lichtelijk had kunnen ontkomen indien hij gewild had. Maar ik zei nee, dat wilde hij niet, want hij wilde deze weg gaan. Gewillig, ik draag uw heilige wet. Ja, in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Maar hij wilde ook die lijdelijke gehoorzaamheid ondergaan. Om te doen de dingen die bij God te doen waren. Namelijk om de straf op de zonde te dragen en weg te dragen. Hij vraagt hun dan wederom, wien zoekt gij? Dus opnieuw komt die vraag tot hen, wien zoekt gij? En dan zullen ze wel niet meer durven zeggen, Jezus de Nazarener. Ja, u ziet het goed. Wel dus. Jezus de Nazarener. Wat is de mens? Ja, dat zien we hier. Dat zien we hier, wie de mens is in zijn dood staat voor God, gemeente. Hij is tot alles in staat. Hij is tot alles in staat. Wat zijn we goddeloos van nature. Want we moeten maar niet boven de Judasbende uitkomen. Want wie ben ik, wie zijn wij? En ze zeiden opnieuw, Jezus de Nazarener. Opnieuw verloochenen, verraden ze hem. Hebben ze hem niet nodig? En wij? Hebben wij hem nodig? Hoe zit u vanavond in de kerk? Hebt u deze Jezus nodig? Hebt u deze Jezus nodig gekregen tot uw zaligheid, gemeente? Want buiten deze Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat is dat wat geweest voor al deze mensen, te midden van deze roepstem, van deze ernstige waarschuwing. En zo weer doorgeleefd. Misschien u ook wel, jij ook wel. Want er kan zoveel gebeuren in ons leven. Terwijl dat ons niet brengt op de recht, op de juiste plaats. Onderzoek dat eens. Onderzoek dat eens in jouw leven. Het kan er allemaal niet geweest zijn. Ik hoorde vroeger de dominee waar ik altijd onder zat vaak zeggen. Als God er niet in meekomt, dan leeft de mens gewoon door. Wat er ook gebeurt, ernstige ziekte of wat dan ook. Maar als God er niet in meekomt, als die mij niet brengt op de rechte plaats, dan leven we zo weer door. Al vallen we achterover, maar we staan weer op en we gaan vrolijk verder. Wat is de mens? Maar wat zien we hier? Ook de langmoedigheid en de verdraagzaamheid Gods. Opdat het woord straks vervuld zal worden. Dus de vraag, wien zoekt gij tot tweemaal toe? Maar ook tot tweemaal toe het antwoord, Jezus de Nazarener. Wat is de mens? Toch wilde Jezus deze weg gaan. Om nou juist voor doemwaardigen, voor zondaren de weg te gaan, om hen vrij uit te laten gaan. Ja, die discipelen. Daar worden we bij bepaald in de tweede gedachte. Bij Jezus overgave. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. De versen 8 tot en met 11 uit dit gedeelte, die wijzen ons bijzonder op de gewilligheid van deze borg en zaligmaker. De gewilligheid van Jezus. Ik heb u gezegd dat ik het ben. Hier ben ik. Ik geef mij over. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Wie zijn die deze? Dat zijn zijn discipelen. Eerst werden we bepaald bij Jezus' vijanden. Hoe hij hen achterover ter aarde liet vallen. En nu gaat het over Jezus' vrienden. Over zijn ware discipelen. Hij toonde dat hij de machtige was. En dat hij bepaalt en niet zij. En nu laat hij zich gewillig overgeven. Nu let hij niet meer op zijn vijanden, maar op zijn vrienden. Vrienden. Ja, van nature gemeente, dan zijn we geen vrienden. Dan zijn we inderdaad vijanden. Wie zijn zijn vrienden? Dat zijn degenen voor wie hij zich overgaf. Waar hij gebonden werd, zeiden we net, opdat hij ons volk van God zou ontbinden, zegt ons avondmaalsformulier. Als u dan mij zoekt, en u zoekt mij, zo laat deze heen gaan. U zoekt mij. Waarom zoekt u mij? Omdat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Daarom, alleen dat beseften ze niet. Indien ge dan mij zoekt, en als je dan Matteüs 26 naast legt, naast dit gedeelte, dan schrijft Matteüs, en toen vluchten al de discipelen. Dus toen Jezus sprak, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Namelijk, zegt de kanttekening, mijn discipelen, toen zijn al de discipelen gevlucht. Ja, gemeente, zij konden ook niks toedoen. Zij konden ook niets toedoen aan het lijden en sterven van Christus in de weg van de betaling. De betaling voor onze zonde en schuld. Nee. Zo laat deze heen gaan, de kanttekening en ook andere verkladers, die wijzen er ook nog op dat hij ze liet heen gaan omdat ze zo zwak waren. Zwak van moed, klein van krachten. Ze konden, zegt Thomas Scott in zijn verklaring, de verzoeking ook niet weerstaan. Zij konden dit ook niet aan. Straks zal Petrus hem immers verloochenen, daar in de zaal van Caiaphas. Maar hij heeft hen heen laten gaan. Waarom ook? Opdat hij hen zou beschermen. Dat doet de Heer nog wel met zijn kinderen. Dat hij hen niet overgeeft in de verzoeking. Maar dat hij ze beschermt. Hij is toch ook een koning die hen beschermt en die hen leidt. Nou, dat wil hij hier ook zijn. Hij is profeet, priester en koning. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ten diepste heen gaan, opdat, zegt hij, het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Uit degene die gij mij gegeven hebt. Waar komt dit vandaan? Dit komt uit het hoge priesterlijk gebed. Hierom had Jezus gebeden. Dat al degenen die hem de Vader gegeven had, dat hij die zou ontvangen. Uit hen heb ik niemand verloren. O, die discipelen die gevlucht zijn. Zij konden, zei ik, niets toedoen tot de zaligheid. Dat is Jezus' werk alleen. Zalig worden, dat kan gemeente met niets van de mens. Helemaal niets. En wat is dat een les? Wat is dat een les in het geestelijk leven? Want Gods kinderen die willen altijd van alles meebrengen, aanbrengen. Maar nee. Nee, zalig worden is een werk van Jezus alleen. Door zijn genade, door zijn werk, door zijn verdiensten alleen. O Vader, degenen die gij mij gegeven hebt, voor hen zal ik gaan. Voor hen zal ik de prijs betalen, voor hen allen en voor die alleen, voor de gegevenen des Vaders die van eeuwigheid verkoren zijn. Die zullen immers in de tijd ook toegebracht worden. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, want niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Hij staat voor ze in. Indien ge dan mij zoekt. Ziet u, gemeente, de gewilligheid. De gewilligheid van deze zaligmaker. Heb u wel eens iets geproefd van die gewilligheid? Ik zei net, waar hij gebonden werd, daar hij zijn volk zal ontbinden. Ik voor u. Ook dat spreekt ons avondmaalsformulier. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Indien ge dan mij zoekt. O, hier ziet u dat plaatsbekledende werk van de borg en middelaar. Die gekomen is. En die hoge heerlijkheid heeft willen verlaten. om een verloren volk bij God te brengen. Hij is deze middelaar, indien ge dan mij zoekt. Neem me maar, want ik geef mij over tot eer en verheerlijking van 's vaders deugden, maar ook tot betaling van de kerk. Zo laat deze heen gaan. Er ligt daar een diepte in, gemeente. Zo laat deze heen gaan. Opdat zij de straf niet hoeven te dragen die Jezus gedragen heeft. Mag u, mag jij vrij uitgaan? Dat is een hele zaak, dominee. Ja, maar daar komt het toch wel op aan, toch? Mag u, mag jij vrij uitgaan? Of leef je nog voor eigen rekening, jonge mens? Moet je zelf de schuld betalen? Want onze catechisme spreekt erover, hè? Of door onszelf, of door een ander. Moet ik zelf mijn schuld betalen? Oh, dat zal niet kunnen. Ja, dat zal dan tot in der eeuwigheid zijn. Want het is een eeuwige toren Gods. Dan wacht ons de eeuwige dood. Ja, dat is ook de ernst. De andere kant in mijn vers 8. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Maar komt wel aan op de persoonlijke toepassing. Mag u heen gaan, mag u vrij uitgaan. En als u dat niet weet, ja, haast u dan om uw levenswil, levenswil. Want we moeten alle sterven, gemeente. En we weten, sterven, vaak wordt dat niet gezegd in een preek, sterven is God ontmoeten. Ja. Maar zijn we daar al bij bepaald geworden? Want een mens is dood voor de dood, hoor. Hij gelooft er niks van. Ja, dat een ander moet sterven, maar dat ik moet sterven. Dat ik voor God moet verschijnen. En dat ik voor hem niet verschijnen kan buiten deze borg en zaligmaker. Buiten deze Jezus. Die kennis, die geloofskennis. Wat is dit diepe vindelijke taal. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ik voor u. Dat is eigenlijk in het Leidensevangelie. Hier heb je in één zin wat Jezus gesproken heeft. In de kern samengevat. Wat Jezus nou heeft willen doen. Indien ge dan mij zoekt. Oh, jongens en meisjes, daar kwamen ze op hem af. Die bende. Die Judas-bende. Maar Jezus, hij geeft zich gewillig over. Al zie ik zelfs een leger mij omringen. We gaan samen zingen. Nog vrees ik niet, maar ik verlaat mij op den Heer. Psalm 27. Tweede vers, al wil men mij door een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer. Deze ene zaak heb ik begeerd van God. En wat er verder volgt, tweede vers van Psalm 27.
Thank you.
Judas bende Jezus overgaven. Dat is de kern. En onze derde gedachte nog, Petrus zwaard. U zegt, blijkbaar is Simon Petrus nog niet ver weggevlucht. Want ik zei, toen Jezus gesproken had, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, dan verhaalt Matthäus dat al de discipelen zijn gevlucht. En hier in vers 10 wordt gesproken over Simon Petrus, hebben een zwaard, trok hetzelfde uit. Dan moeten we, zeker als we het Johannes Evangelie lezen, niet alles in chronologische volgorde verhaald zien. Het is wel van belang dat we de andere evangelisten ernaast leggen. En als we dan opnieuw in Matthäus 26 zien, dan is het zo dat Petrus dit zwaard getrokken heeft na het moment dat Judas tot Jezus gekomen was. En hem verraden had door hem aan te spreken, wees gegroet, Rabbi, en hem kuste. Wees gegroet, Rabbi, want dien ik zal kussen, zei ik u zojuist, dezelfde is het, grijpt hem. Dat moment heeft Simon Petrus het zwaard getrokken. Als één dan uit die bende op Jezus aanloopt om de handen aan Jezus te slaan, treedt Simon Petrus naar voren. En hij steekt zijn hand uit en trekt zijn zwaard en klieft de dienstknecht, de slaaf van de hoge priester van Caiaphas, zijn rechteroor af. Zijn rechteroor. Gemeente, ik denk dat hij zijn hele hoofd gekliefd had, als het aan Simon Petrus gelegen had. Want Simon Petrus, ja, die wilde uit liefde, dat geloof ik zeker. Uit liefde. Uit ijver voor Jezus. Hij zou hem een handje helpen. Hij zou Jezus bevrijden. Hij had ook gezegd, ik zal wel voor u sterven. En het zal u geen zins geschieden. Hij dacht Jezus te helpen. En uit liefde, zei ik, uit ijver, is hij die bende ingelopen. En heeft hij met zijn zwaard de dienstknecht, zijn naam, Malchus, Johannes, en dan ziet u dus dat de een dingen wel noemt en de andere evangelist niet, maar het is alleen Johannes die de naam noemt van deze dienstknecht. Malchus. Gezien zijn naam moet dat een onbekende in Israël zijn geweest, waarschijnlijk een heiden. Malchus. Zijn oor afgesneden. En ik zei al, dat was denk ik niet helemaal de bedoeling van Petrus. Maar Petrus had alles kort en klein willen slaan. Simon Petrus, ja, hij was meestal Haantje de voorste. Hij zou het wel regelen. Hij was op die woedende bende afgevlogen. Simon Petrus, hij neemt het hier op voor Jezus. Maar Jezus bestrafte. Hij zegt, steek uw zwaard in de schede, Petrus. Want allen die het zwaard gebruiken, allen die het zwaard nemen zullen, staat in Matteüs 26, die zullen ook door het zwaard vergaan, maar keer uw zwaard weder in zijn plaats. Eigenlijk geldt hier hetzelfde als wat Jezus eerder tot Simon Petrus had gezegd. Gij verzint niet de dingen die Gods, maar die der mensen zijn. Je denkt op een menselijke wijze te handelen, Petrus. Maar steek uw zwaard in de schede. Want Petrus mocht helemaal het zwaard daartoe niet gebruiken. Er waren twee discipelen die een zwaard droegen. En Simon Petrus was één van hen. Maar niet met deze opdracht. Het was niet de bedoeling dat ze kort en klein zouden slaan met dat zwaard. Nee, nee. Wie het zwaard gebruikt, ja, die zou ook door het zwaard sterven. Want wie iemands bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Alleen de overheid draagt het zwaard alsnog zo. Het gaat hier over een geestelijke zaak. En wat is het zwaard in geestelijke zaak? Het zwaard des geestes. Het welk is het woord? Petrus. Petrus, en wie is nou het woord? Dat ben ik. Ik ben het woord. Ik ben het vlees geworden woord. Nee, Simon Petrus kon ook niet helpen. Steek uw zwaard in de schede. En dan de diepste reden, want de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? O, daar heeft Jezus onwillekeurig teruggebracht, gedacht aan die hof van Gethsemane. Waar hij gekropen had, zei ik. En waar hij uitgeroepen had. Vader, indien het mogelijk is. O Petrus, uw liefde voor mij is wel goed. Maar ik zal het doen. Ik kan het ook alleen doen. Want alles wat van de mens is, dat is te kort. Het gaat om mijn lijden, om mijn sterven. Want de schriften moeten vervuld worden. Hij is om ons, hij. Ja, ook weer Jesaja 53. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, Petrus. O, de drinkbeker. Waar staat een beeld van, de drinkbeker? De drinkbeker is een beeld van de toren Gods. En Petrus kon die toren Gods niet dragen. U ook niet, ik ook niet. Wij kunnen die toren Gods niet dragen. Die heeft Christus, die heeft Jezus gedragen. En Petrus, je hoeft over mij niet in te zitten. Want ik kan een legioen engelen afroepen. 12 legioen engelen, heeft Jezus gezegd. Ze zullen ze alle verteren. Maar ook dat wilde hij niet, nee. Want hij moest dit ondergaan. Hij zou zichzelf voor hen allen overgeven. Overgeven tot in de dood. Opdat doodschuldigen het leven zouden ontvangen. Dat is de les, hè? Dat is de les in heel het lijdensevangelie. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Want ik zal de drinkbeker van de toren Gods dragen. Want die heeft mij de Vader gegeven. En gemeente, het is uit liefde tot zijn Vader dat hij deze drinkbeker tot de laatste druppel toe zal leegdrinken. Namelijk dit bitter lijden, het welk mij de Vader opgelegd heeft, zal ik die niet lijden. Ja, dat was zijn begeerte. Om te lijden en te sterven. Ook voor Simon Petrus. En na deze zou hij het verstaan. Na deze zou hij het verstaan. Waartoe Jezus nou voor hem zich had willen overgeven. En voor al de zijnen. Al die gegevenen des vaders. Beker drinken, de lijdensbeker drinken. Kunnen wij die beker drinken? Nee, wij kunnen die beker niet drinken. En toch is er lijden om zijn naams wil. Lijden om de naam van Christus wil. Niet om de zaligheid te verdienen. Niet om daarmee de zonde te verzoenen. Maar wel uit navolging van Christus. Daar is toch een christen aan herkenbaar. Lijden om zijn naams wil. Hoe staat het daarmee? Lijden om zijn naams wil. Lijden voor hem die gezegd heeft, ik ben het. Is hij voor u die ik ben? Neem die vragen vanavond eens mee naar huis nu. Is hij voor u die ik ben? Heeft hij tot uw ziel gesproken? Ik voor u. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Heb jij geleerd? Dat u niets kunt toedoen, toevoegen aan de zaligheid. Maar dat hij die drinkbeker van de toren Gods gedragen heeft. Opdat hij u zou verlossen. U zou verlossen van het grootste kwaad. Dat is de zonde. En brengen tot het hoogste goed. Dat is de gunst en de gemeenschap met God. Bent u met God verzoend? Dat is de grote vraag. Ben ik met God verzoend? Gemeente, we moeten bekeerd worden. We hebben hartvernieuwende genade nodig. Ik zei dat die bende achterover was gevallen. Hè? Weet u wat er met ons moet gebeuren? Wij moeten voorover vallen. Wij moeten voor God in het stof leren buigen. Buigt u dan in het stof. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Opdat hij u verhogen te zijner tijd. Gaat altijd in die weg hoor. Door de vernedering tot de verhoging. Door lijden tot heerlijkheid. En zo brengt de Heer zijn volk als een arme van geest aan zijn voeten. Opdat ze het van hem mogen horen. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze. Het zou dan eeuwig groot zijn. Als je je eigen naam mag leren invullen. Zo laat deze heen gaan. Amen.